Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. U hebt vast afgelopen tijd wel even naar de evangelische omroep gekeken. Het programma waar men op zoek was naar het meest bekende Bijbelverhaal, wat in Nederland dan op nummer 1 stond. En dat was het verhaal van de geboorte van Jezus. Ik weet niet of u het gezien hebt, maar en dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat zo hoort en ziet. Het is ook een heel sfeervol gebeuren. Men maakt het ook vaak tot een sfeervol gebeuren, moet ik zeggen. Ja, allerlei dingen eromheen staan feitelijk niet eens echt in de schrift. Maar het spreekt wel tot de verbeelding. Het is bijna weer kerstfeest. En veel mensen gaat het veel meer om de sfeer dan om de Heer. En daar gaat het bij ons dan wel eigenlijk om. In het jeugdjournaal las of hoorde ik dat de kinderen gevraagd werd van: heb je het kerstgevoel al? En dan werd gevraagd, sommigen niet, anderen wel, hoe dan? Nou ja, dat kwam dan onder andere van de Jingle Bells en van I'm Dreaming of a White Christmas of zulke soort liederen. Van mijn familielid uit Canada kreeg ik via Facebook, daar zit ik dan alleen met mijn familie op. Dus sorry voor diegenen die wel eens een uitnodiging hebben gedaan. Het heeft niets met persoonlijk van doen, maar ik doe dat alleen voor de familie, anders kost het me gigantisch veel tijd. En die had een mooie afbeelding gestuurd, die vond ik wel treffend. Ergens in Canada bij een baptistenkerk stond aan de buitenkant een heel groot billboard. En daar stond op: it's not about the presents, it's about the gift. En ik hoop dat u hem snapt. Want het gaat niet om alle cadeautjes, hè, maar het gaat om de gave Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een vers wat natuurlijk in ons hart geschreven is, zou ik haast zeggen. Want daar gaat het om. Het gaat niet zozeer om de sfeer. Ik heb trouwens niks tegen sfeer, hoor, begrijpt u me goed. Maar het gaat om de Heer. En dat is ook met het kerstverhaal zo. Zo sfeervol was het eigenlijk niet. Er was al geen plaats in de herberg voor hem. En hij lag niet in een koninklijk paleis. Hij lag ook niet in een prachtige wieg. Hij lag in een kribbe. En dus de omstandigheden waren naar het vlees gezien niet zo sfeervol. En niettemin is hij wel voor ons geworden de zaligmaker der wereld. En dat is waar het om gaat. Ja, of het nou toeval is, weet ik niet, maar er hangt een prachtige ster. Dat maakt het iets sfeervoller. Dat heeft ook te maken met het onderwerp waar ik dadelijk met u naartoe ga. Dus dat zal wel toeval zijn, denk ik dan. Misschien ook wel min of meer door de geest zo geleid, dat zou ook nog kunnen. Maar voor ik dat doe, wil ik toch even een kleine test met u doen. Want ja, als men dan toch in Nederland op zoek is naar het mooiste verhaal, en dat blijkt het verhaal van Jezus te zijn, er zitten hier nogal wat jongeren, laat ik eens even een paar van die jongeren een vraag stellen. Het gaat over het kerstverhaal. Ik hoop dat je dan het goede antwoord weet. De eerste vraag is: in welke plaats werd de Heer Jezus geboren? Wie van de kinderen durft dat te zeggen? Zeg het maar. Goed zo, dat is helemaal goed. Hoeveel wijzen waren er die uit het oosten kwamen bij de Heer Jezus op zoek? Wat goed van jou. Jij hebt goed opgelet. Het waren er dus niet zomaar 3, maar men denkt dat er 3 zijn, want dan hebben ze 3 geschenken. Maar goed, 1 kan ook wel 3 geschenken meenemen, maar dan klopt het niet, want er waren minimaal 2. He, dus heel goed opgelet. Minimaal 2. Dus hoeveel weten we niet, dat zegt de Bijbel niet. Nog een vraag. In welk evangelie, dat is Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes, staat dat de Heer Jezus in een stal geboren werd? Weet jij dat?
Dat klopt niet.
Dat klopt niet?
Nee, dat klopt niet.
Hoezo?
Ik heb nog
geen stal. Oh. Ze trappen er hier niet in, hè? Ze hebben hier zeker een goede zonderschool. Ja, dat staat nergens in de Bijbel dat er een stal was. Maar hoe men erbij komt, ja, dat heeft te maken met die voederbak, hè, de kribbe. Dus dat zou misschien een stal geweest zijn. Nou, nog een vraag. Welke dieren waren aanwezig in of bij de geboorte van de Heer Jezus? Welke dieren waren daarbij aanwezig? Een os en een ezel? Of schapen en geiten? Of misschien een haas en een kalkoen? Wie weet het antwoord? Ja, je moet je niet verschuilen achter je... Hè? Vertel jij het maar eens even. Zou niet weten? Nee? Nou, dan moet jij nodig in naar de zonderschool hier. Wie van de kinderen weet wat? Welke dieren waren daarbij? Nee? Nou, volgens de Bijbel wordt dat niet gezegd. En men gaat ervan uit dat Maria op een ezel zat, maar het staat er niet. Het zou voor de hand liggen, maar het staat er niet. En schapen misschien omdat de herders kwamen, maar het staat er niet. En een os en een ezel, die heeft men ontleend aan een andere tekst uit de Bijbel. In Lucas 13, meen ik. Waar dan gesproken wordt over dat op de Sabbat ook een ieder zijn os en zijn ezel losmaakt van de kribbe. En dat heeft men dus maar even toegevoegd. Maar strikt genomen staat het er niet. Voor de eerste keer toen ik dus de Bijbel weer las en ik moest verhalen vertellen. Er zijn wel meer vragen, maar die laat ik nu rusten. En ik was tot geloof gekomen en toen moest ik ontdekken dat ik een heleboel dingen die ik van jongs af aan ook gehoord had op de zonderschool of in de kerk of waar dan ook. Dat die eigenlijk niet echt in de Bijbel stonden. En dan gaan dus de ogen open voor wat het woord zelf zegt. Nou, en het is de komende tijd vast nog wel dat men hier vaker over het kerstfeest spreekt. En volgende week, en ik heb ook gezien dat jullie met de kerst zelf nog een dienst hebben. Dus ik ga naar een gedeelte wat daarop alvast een profetie is. En dat heeft met die ster van doen, en dat is in Numerie. Daar wil ik graag met u het woord openen. In Numeri hoofdstuk 24. In Numeri 24 staat een profetie van een profeet die niet trouw was aan de Heer. Hij was zelfs ingeroepen om het volk Israël te vervloeken. Door koning Balak. En hij kreeg van de Heer de opdracht om slechts zegeningen uit te spreken over het volk Israël. En daarvan is er één die ook iets zegt over de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld in Numeri 24 in vers 17. Hij sprak dus zijn spreuk uit. En dat kon alleen omdat God hem dat toeliet. En dan staat in vers 17, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Set verstoren. En dan staan er nog meer dingen die zullen gebeuren als de Heer gekomen is. En dan spreekt het feitelijk over zijn wederkomst. En in vers 19 staat, en er zal één uit Jacob heersen, en hij zal de overigen der steden ombrengen. Dus hier wordt niet zozeer gesproken over dat hij kwam om zaligheid in deze wereld tot stand te brengen. Dat was in zijn, wat we dan wel eens gemakshalve noemen, eerste komst. De komst in vernedering in deze wereld. Maar hier wordt al eigenlijk gesproken over zijn wederkomst. Eén die uit Jacob zal heersen. Dus de koning van Israël is, en dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En waar hij in zijn eerste komst werd afgewezen als de koning van Israël. Men zei ook zelfs, nadat de Heer was opgestaan, wij willen niet dat deze koning over ons is. Maar in de toekomst zal een gelovig overblijfsel van Israël wel degelijk de Heer erkennen en aanvaarden als hun Messias, als hun koning. En dan zal hij ook opstandige volkeren die dan in die tijd zijn, denk aan Psalm 2, waarom woeden de heidenen en bedenken de natiën ijdelheid tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, die zal hij dan ook onderwerpen, als men niet gewillig zich wil onderwerpen. Want zoals van de Heer gezegd wordt dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, alleen dat zien we nu nog niet. Zo zal dat in de dagen van zijn wederkomst toch wel degelijk gestalte krijgen. En daar wordt hier ook over gesproken. Hè? Bijvoorbeeld in vers 20 er staat, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei, de Amalek is de eersteling der heideren, maar zijn uiterste is ten verderve. Amalekieten in de Bijbel hebben vaak een rol samen met andere volkeren, waar ze dan als vijand van het volk Israël optreden. Bekende geschiedenis uit Exodus 17, hè, dat ze dus in de woestijntijd het volk in de achterhoede aanvallen en dat Jozua dan strijdt tegen hen en uiteindelijk de overwinning behaalt. Maar Amalekieten zou je afvragen, waarom is die nou de eersteling der heidenen? Want het is toch maar een volk. Ja, maar Amalek, dat is een kleinzoon van Esau, de broer van Jacob, van Edom dus. En die had een zoon en zijn eerstgeboren is Elifas. En die had dan weer een aantal kinderen en een bijvrouw. En dat was dan Amalek. En Amalek is in die zin de eersteling der heidenen. Israël heeft de hoogste positie van Gods wegen gekregen als het een gelovig volk is. En dan staat Edom, Esau, daarnaast als een beeld van de heidenen. En deze wordt zelfs de eersteling der heidenen genoemd. Maar zijn uiterste is ten verderven. En een bekende koning van Amalek in de Bijbel, dat is Agag. Of het nou een titel is of een naam, dat laten we dan nu maar in het midden. Maar die kennen we natuurlijk nog uit de dagen van Saul, Agag. Die moest eigenlijk gedood worden, maar Saul liet hem in leven. Toen heeft Samuel dat uiteindelijk gedaan. En de Bijbel zegt dat de oorlog van de Heere van geslacht tot geslacht is met Amalek, Exodus 17. En dat gaat om de hand op de troon. Het gaat om de troon, de hoogste macht. Amalek, die in de toekomst ook wel degelijk zich zal vertonen in die persoon die dan het beest uit de zee genoemd wordt, die zijn troon in Babel zal hebben, daar kan hij een type van zijn, die dan ook strijdt tegen de Heer en zijn wederkomst. En hij is dan de eersteling der heidenen, heeft de voornaamste plaats, maar zijn uiterste is ten verderve. En het is zo mooi dat dat eigenlijk in de profetie hiervoor ook al genoemd wordt. In vers 7 is het, als we die even lezen. Vers 7, er staat over Israël. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning, koning van Israël, zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Dat wil zeggen dat het koninkrijk van Christus boven het rijk van het beest in de toekomst zal worden opgericht. De koning van Israël, dat is de Heer Jezus Christus, maar hij zal ook de koning van alle volkeren worden uiteindelijk in het geopenbaarde koninkrijk. En deze profetie die Biliam uitspreekt, ziet dus eigenlijk in zijn definitieve vervulling naar de dagen van de wederkomst van Christus uit. Maar het begint met, er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Twee attributen, als je ze zo mag noemen, die verbonden worden met Israël. En dan in het bijzonder met degene die de leidsman, de heerser in Israël zou zijn. En dat is de Heer Jezus. Een ster en een scepter. En een ster spreekt natuurlijk ook, als we denken aan de wijzen uit de geschiedenis van Matthäus, van de wijzen die zijn ster in het oosten hadden gezien. De ster die hen voorging naar Bethlehem, waar de Heer was. En die ster spreekt dus van, in ieder geval, van de geboorte van de Heer Jezus. Die zou voortkomen uit Jacob. Toen Biliam dat zei, was het nog niet zover. Het was nog toekomst. Nu niet. Niet nabij. Maar het zou op een later tijdstip plaatsvinden. Inmiddels heeft het plaats gehad. Het is ook de ster die wij natuurlijk met het zaad van Abraham verbinden. Een van de beloften die God aan Abraham deed was dat zijn nageslacht zou worden als het zaad, als het de sterren aan de hemel en ook als het stof der aarde en ook als het zand dat aan de oever der zee is. Maar de sterren des hemels worden ook genoemd. Dat is dan Israël als volk, vergeleken met sterren, een hoge positie in de wereld betekent dat. Maar de ster uit het zaad van Abraham, uit het nageslacht, is Christus. Hij is het zaad Abrahams, zegt Galaten 3, vers 16. En waar men in de wereld over sterren spreekt, en denk maar aan filmsterren en popsterren en noem maar op, waar mensen dan in het licht staan omdat ze bepaalde kwaliteiten hebben, zo is het bij de Heer op een heel ander niveau. Hij is de ster waarop wij schouwen, zoals een lied zegt uit Johannes de Heer. En hij is degene die ons zijn licht heeft gegeven. En hij is de blinkende morgenster in de Bijbel. De term die vindt u in Openbaring, hoofdstuk 22, waar Jezus dat tegen ons zegt in zijn woord. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids. Dus hij komt uit het huis van David voort, de koning van Israël. De blinkende morgenster. Dat is Christus. En als je dan daarna ook Openbaring 5 ermee verbindt, want dat had te maken met de wortel in het geslacht Davids. En de wortel Davids, hij die uit het huis van David voortgekomen is, waar zijn oorsprong naar het vlees ligt, is ook degene die wordt vergeleken met de leeuw die uit de stam van Juda is. Openbaring 5, vers 5. En de leeuw staat voor het koningschap. Aan de sterrenhemel heeft God dat prachtig geïllustreerd. De sterrenbeelden zijn getuigenissen van Gods werk. Dat heeft niets met occulte zaken te maken. Het is wat God gemaakt heeft aan de hemel. En ieder zal wel weten dat de sterrenhemel heeft te maken met de weg van de maagd naar de leeuw. De maagd waar wij dan denken aan Maria. De maagd Maria uit wie Jezus geboren is, gezegd Christus. En het zal uiteindelijk leiden tot de leeuw. De koninklijke machthebber uit de stam van Juda. En hij wordt ook de wortel Davids genoemd. En hij is tevens die blinkende morgenster. Aan de hemel staan ook sterren die veel meer licht geven dan anderen. En dat zijn natuurlijk op zich dan ook alweer uitbeeldingen van de Heer die het licht is. Hij is onze ster. En waar men in de wereld sterren verafgoot om hun kwaliteiten, vanwege muziek of sport, wat dan ook, wij hebben iemand die voor ons alle eer waardig is. En dat is degene die hier beschreven wordt als een ster die voort zal gaan uit Jacob. En ik hoop dat die ster ook in onze harten een rol speelt. En waar deze ster uiteindelijk wijst op de koning van Israël, die heersen zal, die daadwerkelijk ook in alle schijnwerpers zal staan, omdat eenmaal ook alle knie zich zal moeten buigen en elke mond zal moeten belijden dat Jezus Christus de Heer is. Hij alleen is die titel waardig. Is het wat ons betreft, laat ik dat maar eens lezen, 2 Petrus 1. Viel me op dat we in een van de liederen ook zongen over die morgenster. In 2 Petrus 1. En dat zegt meteen hoe hij als een ster in ons leven zijn licht kan laten schijnen. 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Hij die eenmaal de blinkende morgenster zal blijken te zijn, hoog aan de hemel verheven en ook in de wereld alle macht betonende, hij zou in ons de blinkende morgenster zijn. Dat hij opgaat in onze harten. Ons hart is de zetel van ons geloof. En hoe dat plaatsvindt, staat in dit vers. Dat profetische woord dat zeer vast is, waarop wij acht zouden geven, wat wij zouden geloven, wat we zouden opbergen in onze harten, zoals dat in de psalmen wel staat, opdat ik tegen u niet zou zondigen. Psalm 119 is dat, meen ik. Hier staat dat woord, dat is een licht in een duistere plaats. Deze wereld bevindt zich in duisternis, omdat ze de Heer niet kennen. Wij hebben hem leren kennen. Hij woont met zijn licht in onze harten. Zoals de tweede Korinthebrief zegt, hè? De God die ooit gezegd heeft, daar zij licht, heeft dat licht in onze harten doen schijnen. Maar er staat ook bij, tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Het heeft een doel. Als we licht geworden zijn in de Here, want we waren oorspronkelijk ook duisternis, zouden we nu in het licht wandelen, als kinderen des lichts. En dat doe je door dat woord wat licht is te bewaren, dat te leren kennen. Om dat te onderzoeken. Om dat in je leven de leidraad te laten zijn. En daardoor gaat de morgenster op in je hart. En de morgenster, de term komt ook het meervoud voor, morgensterren, in het boek Job. En daar wordt gesproken over de morgensterren die juichten en de zonen Gods die God prezen vanwege de schepping die hij tot stand gebracht had. En de zonen Gods is dus een aanduiding voor de sterren, namelijk de morgensterren. Daar een uitbeelding van de engelen van origine. Maar het betekent dus dat morgensterren ook synoniem kan zijn met zonen Gods. En de morgenster is dus de Zoon van God. En hij zou opgaan in onze harten. Hij zou schijnen. Hij zou onze ster zijn die wij vereren in ons leven. Paulus zou zeggen, opdat Christus in u gestalte krijgen. In de Galatenbrief. Het gaat om Christus in ons leven. En als je dat woord, dat profetische woord vasthoudt, het is zeer vast, dan kun je dus op vertrouwen, dan doen wij er goed aan als we daar acht op geven. Want daardoor schijnt Christus vanuit ons hart, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook naar anderen toe. We wandelen in dat licht. De ster die ook tot een scepter zou worden. Een scepter, dat is natuurlijk een koningsstaf. En de scepter komt nog veel vaker voor in de Bijbel in verband met onze heiland. Laten we daar ook maar eens van lezen. Een scepter spreekt dus van heerschappij, van koningschap. Eén voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in Psalm 45... In Psalm 45. Het is in vers 7 waar de term voorkomt. Maar deze psalm gaat over een koning, zegt vers 2. Dus ik moet even iets van het verband noemen. In vers 2 zegt het woord, mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten van een koning. Mijn Bijbel heeft het meteen al met een hoofdletter gezet. Omdat dat blijkt uit het verband. Mijn tong is een pen eensvaardigen schrijvers. En van die koning wordt gezegd, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Nou, dat kan er maar één zijn. Wie stijgt boven alle mensen uit? In schoonheid. Dat is toch onze heiland, Jezus Christus. Hij is die koning. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Dat is natuurlijk Christus. De gezegende van Gods wegen. En daardoor wordt gesproken over wat de Heer in zijn wederkomst zal doen. Laat ik het maar even lezen. Want daar sprak Numeri ook eigenlijk over. Er staat, God, uw zwaard aan de heupel held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Dat spreekt van de dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij een opstandige wereld aan zich zal onderwerpen, omdat men dat nu eenmaal niet wil. En dan staat in vers 7, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt er gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Dat wil zeggen dat Christus dus op een rechtvaardige wijze regeren zal. De Bijbel zegt elders dat hij recht en gerechtigheid zal doen op de aarde. Dat vind je vandaag niet om je heen. Om je heen vind je een onrechtvaardige wereld. Er is maar weinig gerechtigheid in deze wereld. Maar als Christus regeert, is er alom rechtvaardigheid. Want hij is de rechtvaardige knecht Gods, die dan als heerser zijn woord zal laten regeren in deze wereld. En hier wordt gesproken over een troon en over een scepter. Maar misschien hebt u een Bijbel met schriftplaatsverwijzingen erbij. Dan staat bij vers 7, Hebreeën 1 vers 8 genoteerd. En dat betekent dus dat dit vers in Hebreeënbrief wordt aangehaald. En waar we hier nog niet zeker weten over wie het gaat over een koning die schoner is dan alle mensenkinderen, hebben we al een vermoeden, dat moet dan eigenlijk Christus wel zijn. De zoon des mensen, de zoon van God. Maar in de Hebreeënbrief wordt dat gezegd inderdaad van de zoon. En hier wordt gezegd dat hij gezalfd is met vreugdeolie boven zijn medegenoten. Dat wordt ook in de Hebreeënbrief aangehaald. Hij is gezalfd, en in de Bijbel word je gezalfd tot koning, tot priester, soms tot profeet een enkele keer. Maar koning en priester hebben natuurlijk te maken met de Heer Jezus Christus in hoogste instantie, die koning en priester is, naar de ordening van Melchizedek. Gezalfd, de Christus, de gezalfde. Maar hij is gezalfd boven zijn medegenoten. Wie zijn nou die medegenoten dan? Wie zijn met hem gezalfd? En wie delen in zijn koningschap? Wie delen met die troon? En wie dragen mede verantwoordelijkheid met die scepter? Nou, dat is wat de Hebreeënbrief zelf verklaart. Want het woord medegenoten, ik moet het maar even met u opzoeken in de Hebreeënbrief. Dat wordt ook in de Hebreeënbrief verder uitgelegd. Hebreeën 1. Daar staat het gedeelte over de Zoon van God, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. En dan staat in vers 8, maar tot de Zoon, zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter, uw koninkrijks, is een rechte scepter. Dat is Psalm 45, vers 7 dan. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten, die met hem deelachtig zijn aan die positie. En dat is voor ons denk ik niet nieuw. En wij delen in de positie van Christus niet alleen in zijn dood en zijn opstanding, maar we zijn ook met hem gezet in de hemel. En wat de toekomst betreft zijn wij als gemeente ook bestemd om met hem te heersen. Wij zullen met hem regeren. Wij zullen met hem de wereld oordelen. 2 Timotheüs 2, 1 Korinther 6. En die medegenoten die met Christus gezalfd zijn, is een aanduiding van de gemeente. Zeg ik nu zomaar. Maar ik lees het u even het hoofdstuk 3, vers 1. Waar datzelfde woord medegenoten ook staat, maar het is iets anders omschreven. Er staat in vers 1, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Je kunt het ook vertalen met medegenoten van een hemelse roeping. Hetzelfde woord of werkwoord wat hier gebruikt wordt. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. En de heilige broeders die hier aangeduid worden als degenen die een hemelse roeping mededeelachtig geworden zijn, dat is natuurlijk de gemeente in onze tijd. De gemeente die met Christus gezet is in de hemel en vanuit de hemel ook geopenbaard zal worden na onze opname met de Heer in deze wereld. Als hij zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En de medegenoten worden ook nog in dit hoofdstuk genoemd in vers 14 van hoofdstuk 3. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Dat zegt iets over onze wandel, niet over onze positie. Onze positie in Christus staat vast. We zijn en we blijven kinderen Gods. Maar wat de wandel betreft zouden we ook op de Heer gericht blijven. Maar het eerste deel, vers 14, zegt: want zij of wij zijn Christus deelachtig geworden. Wij zijn deelgenoten van Christus. En hij is gezalfd boven zijn medegenoten. En wij zijn met hem gezalfd. 2 Korinthe 1 spreekt daar ook over. En dat God ons gezalfd heeft in Christus. En dat hij ons ook het onderpand van de Heilige Geest gegeven heeft in onze hart. En zo zie je dus feitelijk al dat in Psalm 45 al gesproken wordt over gemeentelijke waarheid. Met het licht van het Nieuwe Testament kunnen we dat herkennen. En hij die die troon heeft en in de toekomst ook een troon te Jeruzalem zal hebben op aarde, in de stad van de grote koning, heeft nu een genadetroon in de hemel, waar wij toe mogen naderen met vrijmoedigheid, volgens Hebreeën 4. En wij zijn in diezelfde positie gezet die de Heer ook in de dagen van zijn wederkomst zal hebben. Wij zullen met hem heersen. Dat is rijkdom van genade van God. Dat hij ons die positie schenkt. En we zullen met hem ook de wereld oordelen. Wij zullen dus ook bij hem zijn en betrokken zijn in het werk wat hij bijvoorbeeld in Numeri al tevoren had laten opschrijven. Dat hij Amalek, die de eersteling der heiden is, toch zijn uiterste ten verderven zal zijn. Dat wij daarbij betrokken zullen zijn. Als gemeente zullen delen in het werk wat hij in zijn wederkomst zal doen. De wereld aan zich onderwerpen. En dat zal ook een taak van de gemeente zijn. Een andere tekst die erover spreekt staat in Psalm 2. Over die scepter. In Psalm 2 gaat het over de Heer Jezus Christus in eerste instantie. De heidenen woeden staat in het eerste vers. De natie en de volken bedenken ijdelheid. En ze stellen zich tegen de Heer en zijn gezalfde, de Christus, de Messias, op. Staat het woord Mashiach, Messias. En dan zegt de Heer in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Nou, dat is dus degene die de scepter toekomt. De berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als er een dag is in de heilsgeschiedenis waarop de Heer dat specifiek zei, dan is dat de dag van zijn opstanding geweest. Als u de schriftplaatsen Handelingen 13, Hebreeën 1 en 5 opzoekt, dan zult u dat zien. Heden, op de dag van de opstanding, werd hij in die positie van de Zoon Gods gesteld. En zo zullen wij straks ook als Zonen Gods worden aangesteld, Romeinen 8. En dan staat er vervolgens: eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Een ijzeren scepter. En ijzer staat in de schrift voor hardheid, voor dat wat vermaalt, wat verbreekt. Met kracht zal de Heer dus regeren. En het is een vijandige, opstandige wereld. De heidenen, die worden uiteindelijk wel het erfdeel des Heren. En tot op vandaag de dag heeft de Heer nog steeds niet gevraagd om deze erfenis. Omdat hij nog steeds zwijgt. Het is nog steeds de tijd van de genade, de bedeling der genade Gods. Maar in zijn wederkomst zal hij inderdaad waar hij recht op heeft, opeisen. Heerschappij in heel de wereld, over Israël, over alle volkeren. En dan blijkt dat de wereld opstandig is tegen hem. Zeggen ze hier ook: laat ons hun banden van ons scheuren. Ze willen niet aan de Heer gekoppeld zijn. Ze willen niet onderworpen leven. terwijl je het eeuwige leven in hem kunt ontvangen. Dat is de hoogmoed van de mens, ook in die tijd met name. Zelfs als ze zien dat de Heer oordelen over de wereld brengt, dan kauwen ze op hun tongen vanwege de pijn die hen overkomt, maar ze buigen hun knieën niet. Hoogmoed ten top. En dan staat er: gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Een scepter die dus met hardheid regeert. Hij moet wel, want de mens wil niet. Natuurlijk, er is ook een mensheid die dan voor een deel zich onderwerpt aan de Heer. Dat is die schare die niemand tellen kan uit Openbaring 7, uit alle talen, natie en volk en geslacht. Die met palmtakken staan om de Heer als de koning aan te juichen. En die toegang krijgen tot het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren, die zijn er ook. Maar in verhouding tot heel de mensheid is dat ook een minderheid. De volkeren onder leiding van het beest, zoals dat in Openbaring genoemd wordt, en de koningen der aarde, ze vechten tegen de Heer. En toch zal hij met die scepter heersen. Een ijzeren scepter. Hebt u een Bijbel met schriftplaatsverwijzingen? Ik hoop dat u die hebt. Dat is altijd wel makkelijk. Je moet ze altijd controleren hoor. Ze kloppen niet altijd. Maar hier staan er twee bij mij. Openbaring 2 vers 27. En daar wordt gesproken over de gelovigen. Als je overwint. Trouwens, hoe overwinnen wij überhaupt? Hoe kun je overwinnen? In eigen kracht? Hoe overwon David? Omdat hij zo sterk was? Nee, zijn kracht was zijn geloof in de God van Israël. En wij geloven in Christus. En wij zijn daarom meer dan overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. En onze overwinning is gebaseerd op het geloof in Jezus Christus en in zijn woord. Als je gelooft, heb je ook in de praktijk een overwinningsleven. Op de tegenstander. Je doet je wapenrusting aan. In zijn geheel. En dan kun je stand houden tegen de listige omleidingen van de boze. In hem hebben wij de overwinning. En dat is ook de gedachte in Openbaring 2 vers 27. Om destijds willen kan ik het niet allemaal opzoeken. Maar zoekt u het dan voor uzelf eens op. Daar wordt gesproken over gelovigen van een gemeente die overwinnen. En dan wordt er ook tegen hun gezegd dat zij met de Here in deze positie zullen worden geplaatst. Dat ze ook de heidenen zullen hoeden met een ijzeren scepter. Of roede. Het woord zowel in het Grieks als in het Hebreeuws heeft de betekenis van roede, scepter, staf, stok. Soms is die van een herder. Maar ja, een herder is ook een koning dikwijls in de Bijbel. Denk maar aan Mozes of in ieder geval David. En Christus in hoogste instantie. En die ijzeren scepter die in Openbaring 2 of roede genoemd wordt, wordt beloofd aan gelovigen die in Christus vertrouwen. En in Openbaring 19 staat het ook. En dan is het gezegd van een heerleger op witte paarden die de Heer navolgen, de ruiter op het witte paard. Christus is dat. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. En hem volgt een grote legermacht op witte paarden. En dat is ook een aanduiding van de gemeente. En hier wordt dus gesproken over het toekomende werk van Christus met zijn gemeente. En het is opvallend dat ik altijd één tekst mis. Misschien kent u die ook wel. Hier staan we twee bij. Maar die ene die ik mis, die staat in Openbaring 12. En die wil ik wel even met u lezen. Want daar wordt precies hetzelfde gezegd. Ik begrijp niet waarom de vertalers die nou niet hebben afgedrukt. Ik kan er wel naar gissen, maar... En deze is juist zo mooi, als je tenminste iets weet van de profetische gebeurtenissen die nog staan op het programma van Gods heilsplan, dan moet je dit toch herkennen. In Openbaring 12 vers 5, daar staat dat een vrouw die zwanger is, een mannelijke zoon baarde, vers 5, en ze baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat wegrukken, dat is misschien de kortste manier om het uit te leggen. Dat is het Griekse werkwoord harpazo. Dat wordt ook gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4. Waar dan staat dat wij opgenomen zullen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht en alzo met de Heer altijd wezen zullen. Dat gedeelte wat zo bekend is geworden en wat we in Evangelisch Nederland dan meestal aanduiden met de opname van de gemeente. Waar we naar uitzien. Dat de Heer zal komen om zijn gemeente tot zich te trekken. Wij gaan hem tegemoet. Hier staat dat wij worden weggerukt tot God en zijn troon. En dat kind is die mannelijke zoon. En dat is niet alleen Christus. Maar het blijkt dus ook inclusief zijn gemeente te zijn. En hier staat die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Betekent dus dat Psalm 2 ook al over de gemeente spreekt. Omdat wij het lichaam van Christus zijn. En die scepter die voortkomen zou uit Israël, spreekt dus in hoogste instantie van Christus. Maar ook samen met zijn gemeente. Dat is onze toekomst. Dat we met de Heer zullen regeren. Misschien ziet u daar niet eens naar uit. Een opstandige wereld, heb ik al eens iemand horen zeggen van, maar dat zie ik helemaal niet zitten om dat te doen. Om een wereld die in opstand is, om die te onderdrukken en zelfs te doden. Maar u ziet dan heel anders hoor. Dan bent u verlost van het denken en van deze wereld. Dan ziet u in een ander lichaam, verheerlijk lichaam, zoals Christus ziet. En een wereld die de genade van God ook dan afwijst. Die wel horen kan, maar dat niet wil. Ja, die zal inderdaad meemaken wat de Heer heeft verkondigd in zijn woord. Wees maar dankbaar dat het nu nog steeds de tijd van de genade is. Dat de Heer nu nog steeds niet rechtstreeks ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Men kan God vloeken. En naar allerlei andere nare zonden doen. Zonder dat de Heer rechtstreeks direct ingrijpt. Maar in die tijd is dat wel anders. En als we dan zien met de ogen zoals de Heer zien. En hij regeert in rechtvaardigheid en in gerechtigheid en met recht. Dan zie je heel anders naar een opstandige wereld. En dan zie je met de ogen van de Heer zelf. En dan zul je dat ook heel anders ervaren. Psalm 2 was dat dus. Dan ga ik even met u naar Psalm 110. Ook een psalm waarover die scepter gesproken wordt. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. De Heer zit aan de rechterhand van God. Dat is sinds zijn opstanding zo. En uiteindelijk zal het ertoe leiden dat ook de vijanden die de Heer heeft onder zijn voeten worden geplaatst tot een voetbank. Dat hij erop rust betekent dat hij daarover heersen zal. En dan staat er, de Heer zal de scepter uw sterkte, dus het heeft met heerschappij te maken, met kracht, zenden uit Sion. In de eerste plaats het hemelse Sion, waar de Heer nog steeds is, aan de rechterhand Gods. En er zal ook een verlosser tot Sion komen, zegt Jesaja 59. En in de wereld zal hij dan zijn heerschappij oprichten. Heers in het midden uw vijanden. Vers 3 zegt, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Als de Heer met kracht, met grote kracht en heerlijkheid, zegt Matthäus 24, terugkeert. Te beginnen dat hij zijn voet zal zetten op de olijfberg en daarna zijn heerschappij in de wereld zal oprichten, zal hij merken dat zijn volk zeer gewillig zal zijn. Een gewillig volk Israël in de dagen van zijn wederkomst, dat was toch wel heel anders toen hij in deze wereld kwam. De Bijbel zegt, hij kwam tot het zijne. En het koninkrijk werd gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De aanstaande koning liep te midden van het volk. En bij gelegenheid wilde men hem zelfs met geweld tot koning maken. Nadat hij de wonder had gedaan van de spijziging van de 5000. Het was toen de tijd niet. De weg van de Christus was een weg van lijden naar heerlijkheid. Hij moest eerst lijden. Voor zijn volk, maar ook voor heel de wereld. Eén is voor alle gestorven. En toen heeft men gezegd, de zijnen heeft men, hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, zoals u en ik, die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven en die uit God geboren zijn. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En we hebben een koninklijke positie in hem ontvangen. En waar Christus nu koning en hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, zo zijn wij dat in hem ook, als koningen en priesters. Spreekt de Openbaring ook over. Die 24 ouderlingen. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Gij hebt ons gekocht met uw bloed uit heel de wereld. Waar de gemeente uit voortkomt, inderdaad, uit alle volkeren in deze tijd van de genade. En waar in deze tijd met name de nadruk gelegd wordt op het priesterschap, het verzoenende werk van Christus, van zijn genade en barmhartigheid, zal in de dagen van zijn wederkomst veel meer de nadruk gelegd worden op zijn koningschap. De heerser. Waarvan in Micha al gezegd wordt dat Bethlehem Juda al een klein stadje was onder de geslachten van Israël. Maar daar daarvan uit wel degelijk de heerser uit in Israël zou voortkomen. En het werd tegen de wijzen gezegd die in Jeruzalem waren, die zijn ster hadden gezien en gevolgd. Waar is de koning der Joden? En ze vroegen het aan de leidslieden van het volk, de religieuze leidslieden. En die zeiden, ja, te Bethlehem Juda. Want daar zal de leidsman uit vandaan komen. En ze werden naar Bethlehem gezonden. Maar daadwerkelijk heersen, dat is pas in de toekomst. Want sinds zijn opstanding werd opnieuw gepredikt aan eerst het Joodse volk. Dat hun zaligheid geschonken zou worden op grond van geloof en bekering in Christus. Want de hemel moest hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dus bekeert u! En het is niet gebeurd. Het volk heeft zich niet bekeerd. En de Heer is nog steeds in de hemel. En daar is hij een werk aan het doen ten behoeve van u en mij, als gelovigen van de gemeente, als onze hoge priester, die voor ons bidt en pleit, die ons ook reinigt en heiligt in onze wandel, en die als hij eenmaal zijn gemeente heeft opgenomen, tot zich getrokken heeft, pas daadwerkelijk ook in de wereld weer zijn activiteiten zal ontplooien. En dan blijkt wie de scepter heeft. En in deze psalm wordt ook over die scepter gesproken. De scepter uw sterkte. Heers in het midden van uw vijanden. Maar ook staat in vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zet priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Wees maar blij dat het nog steeds niet de dag van zijn hittige toorn is. Dat spreekt over de dagen van zijn wederkomst. We mogen de Heer danken dat het nog steeds de tijd van de genade Gods is. En de troon der genade. Maar dan zal hij koningen verslaan. En dat zijn die koningen die ook bijvoorbeeld in Openbaring 19 genoemd worden. Die onder leiding van het beest staan. De koning van Babel, zeggen we als gemakshalve. En dan zullen strijden tegen de Heere die de gezalfde Gods is. En het onderspit zullen delven heet het, geloof ik. Ja. En het betekent dus dat de Heere recht zal doen, vers 6. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Schrik er niet van, maar dat zijn de goddelozen dus. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Daar heb je dat beest. Dat is wat de Heer in de dagen van zijn wederkomst doet. Maar tot op heden is hij nog steeds aan de rechterhand Gods. Als die hoge priester die voor ons bidt en pleit. En het is belangrijk dat je deze dingen in het woord van God ziet. We weten dat de Heer aan de rechterhand Gods is. Ver boven alle overheid en macht en kracht. En naam die genaamd wordt niet alleen in de tegenwoordige maar ook in de toekomende wereld. We weten dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Dat weten we juridisch gezien. Maar we zien dat nu nog niet, zegt de Hebreeënbrief. Maar dan wel. Als die scepter uit Israël opkomt, zal hij heersen in de wereld. Eerst over Israël en daarna zal hij heersen over heel de wereld. Die scepter staat ook nog in Genesis 49. Bij de zegeningen van Jacob voor zijn zonen wordt over de stam van Juda ook die scepter genoemd. Is ook wel een mooi om te lezen, denk ik. En daar vinden we een belofte die aan de stam van Juda wordt gegeven. In vers 9 begin ik. Daar staat, Juda is een leeuwenwelp. Dat is een jonge leeuw. Dan zoek de term jonge leeuw maar eens in de Bijbel op. Krijg je ook vaak aanwijzingen dat het over Christus gaat. De jonge leeuw is de koning die is opgestaan. Jong, nieuw. En daarna staat er, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Dus je hebt hier de drie generaties van de leeuw. De jonge leeuw, de volwassen leeuw en de oude leeuw. Dus een volledig koningschap wat aan de stam van Juda wordt gegeven. En dan staat er, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. De scepter zal van Juda niet wijken. De koninklijke waardigheid, de staf van de koning, hoort dus bij de stam van Juda. En uiteindelijk zal die komen bij Silo. En Silo is een naam voor Christus. Zijn naam betekent hij die rust brengt. En waar hij in zijn eerste komst de mens al opriep om tot hem te komen, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Deden maar weinigen dat. Maar in de toekomst zal hij wel degelijk rust geven, rust brengen, eerst aan zijn volk. Het volk van de overgebleven en van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Als ik heen ging om hen tot rust te brengen, Jeremia 31 vers 1. Het overblijfsel. En daarna zal zijn rust voor alle volkeren komen. Dat wordt in Jesaja hoofdstuk 11 genoemd. Zoekt u het alstublieft na. Ik heb alle tijd er niet voor om dat op te zoeken. Maar daar wordt gesproken over de wortel van Isaï. Waar de heidenen naartoe zullen trekken. En zijn rust zal heerlijk zijn. Betekent dat zijn koningschap van heel de wereld over alle volkeren ook daadwerkelijk een rijk van vrede en van rust zal zijn. En dan zijn we pas in die 1000 jaar hoor. Niet eerder. Om je heen zie je geen vrede en rust. We hebben vrede en rust in ons hart. Als het goed is. En die scepter die dus uiteindelijk bij Silo terechtkomt, de koning van Israël. Daar staat dat alle volken hem gehoorzaam zullen zijn. De stam van Juda aan wie het koningschap gegeven werd. En later was het de bekende koning David die uit het huis van Juda voortkwam. En de Heer Jezus is de zoon van David. Hij is uit het zaad van David, dus uit de stam van Juda. Hij is dus degene op wie dus feitelijk die troonsrechten voor eeuwig rusten. De koning van Israël. Nathanael wist het al. Toen de Heer Jezus bij hem kwam, zei hij, gij zijt de Zoon Gods, de koning van Israël. En later riep het volk toen hij op de ezel reed naar Jeruzalem, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël, de zonen David. Maar hij werd het toen niet. omdat het volk toen niet zag wat tot hun vrede diende. Maar in zijn wederkomst, dan zal het gelovige overblijfsel van zijn volk wel degelijk vrede en rust kennen. Nou, dat kan ik nog lezen met u. Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 32. Jesaja 32. Vers 15 tot en met vers 17. Daar wordt gesproken over eerst de verwoesting van land en stad, maar daar komt een einde aan volgens vers 15. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. Dus dan komt de ommekeer. Als Israël de geest ontvangt, als ze wedergeboren worden, dat is bij de aanvang van de dag des Heren volgens Joël, hoofdstuk 2. In mijn Bijbel staat trouwens ook Joël 2 vers 28 erbij afgedrukt, dat is terecht. En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het recht, het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. Als over Israël vrede en rust komt, dan is dat omdat hun Silo gekomen is. Hij die voor hen rust brengt. En als je rust wil leven, in je leven wil ervaren, dan kan het alleen als je eerst tot Christus komt. En dat geldt voor Israël in de toekomst ook. Even terugbladeren naar Jesaja 11. Vind ik dan ook wel mooi nu even aan te vullen. Jesaja 11 vers 10. Daar staat over dat toekomende koninkrijk, wat in deze wereld zal worden opgericht door de Heer, de bekende duizend jaren, bestaat. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, een banier is een vaandel van overwinning, zullen vragen. Dus de heidenen zullen naar hem vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Ook voor hen is dan Silo gekomen. Is hij niet alleen de koning van Israël, maar de koning van alle volkeren. De koning der koningen en de Heere der heren is hij dan geworden. Een ster uit Jacob. Een scepter uit Israël. Voor ons in deze bedeling der genade Gods mogen hij de morgenster zijn die in onze harten opgaat. En wat betreft de scepter, ja, het gaat vooral over de toekomst dat die scepter genoemd wordt in de schrift. Maar in deze tijd waarin de Heer zijn gemeente opbouwt en roept, zou hij toch ook heersen in ons hart. En als u dus dat vers feitelijk eer wil aandoen en daarmee Christus eer wil aandoen, laat Christus dan heersen in ons leven. Dat hij de eerste plaats inneemt in ons leven. Dat hij heerst in onze harten. En ook dat zegt de schrift. Laat ik daar vanmorgen mee afsluiten uit de Colossensebrief. Zodat de morgenster in onze harten opgaat, dat Christus meer in ons gestalte krijgen, dat doen we door dat profetische woord te bewaren, om dat te kennen. En waar die scepter een rol speelt in ons leven, betekent dat hij koning is van ons leven. Hij is degene die ons leven, als het goed is, bestuurt. Omdat wij ons vrijwillig aan hem onderwerpen en zijn woord lief hebben. Leest u eens wat in Colossense 3 staat. Er staat in vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten. De vrede van Christus, zeggen andere handschriften. Maar het is dezelfde. De vrede Gods heersen in uw harten. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, gemeente. En wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. Want dan gaat de morgenster op in onze harten.
In alle wijsheid leert en vermaand kan met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, toch een lijfspreuk voor ons allemaal, al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. En hij die bestemd was om de vredevorst te zijn, laat hem de vredevorst in onze harten zijn. Vandaar dat de vrede Gods in onze harten zou heersen. Een ster, daadwerkelijk. Een scepter, ja, voor de toekomst nog. Maar in deze tijd, hij wil die morgenster zijn in onze harten. Hij wil de vrede van God in onze harten laten heersen. Heb hem lief, heb zijn woord lief en de Heer doet zijn werk in ons. Nadat ik gedankt heb, zou ik graag met u willen zingen lied 791 uit Johannes. De Heer, als dat mag, Pieter. Ster waarop ik schouwe. Het spreekt er goed van. We zullen eerst de Heer danken. Heren, we danken u dat we mogen beseffen hoe rijk wij geworden zijn in u. Dat wij gekocht en betaald zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom uw eigendom geworden zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat u ons licht gemaakt hebt in onze harten. En dat het licht ook in onze harten mag schijnen. Meer en meer. Dat dat woord, dat profetische woord, ook in onze levens steeds meer een reinigende en heiligende werking zou hebben. En op die wijze komt de morgenster in onze harten. Hij gaat op, zoals een zon 's ochtends opgaat en het licht wordt. Zo wil u elke dag in ons leven door uw woord in ons leven heersen. En dat die vrede van Christus, die vrede van God, ook in onze harten mag heersen. U hebt het ons geschonken. U hebt het ons gegeven. Dank u wel daarvoor. Help ons om te wandelen in dat licht. Om die vrede van God in onze harten als een besturende factor te laten zijn. En dat we daarmee u eren en dienen. In de wetenschap, Heren, dat u ook eenmaal die blinkende morgenster zult zijn in de wereld. En ook die scepter, die zelfs een ijzeren scepter zal blijken te zijn ten opzichte van een goddeloze wereld, toch eenmaal zult heersen van pool tot pool en van zee tot zee. U bent de overwinnaar. Dank u wel dat wij ook in dat werk betrokken mogen zijn. Uw woord spreekt er al over. Maar in deze tijd, Heer, willen we vooral ons leven aan u toewijden. En het kerstfeest ook vieren, niet alleen gedenkende dat u bent geboren, maar ook het doel waartoe u geboren bent. Om de zaligmakende wereld te zijn. Om het werk van God ook volledig tot stand te kunnen brengen. Dwars door uw dood en opstanding heen, zult u eenmaal verheerlijkt ook weer in deze wereld verschijnen. U zult het plan Gods volvoeren, want u bent de overwinnaar. Halleluja. Amen. Dus graag lied 791.